Dit is SBS Dutch.
Toen die hele COVID-pandemie begon, toen had ik zo'n beetje het idee dat die hele huizenmarkt in elkaar zou storten. Omdat mensen niet naar hun werk konden en hun banen kwijt zouden raken en dus geen hypotheken konden afsluiten. Maar het omgekeerde is een beetje het geval, volgens mij. Die huizenmarkt is gloeiend heet. Die huisjes gaan als hete broodjes over de toonbank. En dat gecombineerd natuurlijk ook met die hele move naar de regio's. Hoe zie jij dat? Waarom is dat zo? Waarom koopt iedereen nu opeens huizen? Waar betalen ze het van?
Ja, deels inderdaad een goede vraag. Ik denk toch dat we dan moeten kijken hoe de economie in elkaar zit. En ik denk dat de Australische economie toch steeds meer eentje is van de haves en de have-nots. En mensen die afhankelijk zijn van banen en die vaak banen verloren hebben, dat zijn vaak mensen die in de huursector zitten. En die hebben natuurlijk allemaal behoorlijk zwaar gehad. Die zijn deels natuurlijk wel een tijdje beschermd omdat ze jobseeker kregen. En mochten hun huurhuis niet uitgezet worden. Maar dat gaat nu dus weer veranderen. En aan de andere kant heb je mensen die eigenlijk al huizen bezitten. Misschien vaak meerdere huizen en bezig zijn om een heel portfolio op te zetten. En die zijn gewoon niet zo hard geraakt. En er was dus vorige week is er onderzoek uitgekomen door de University of New South Wales. De City Futures Unit. En daar kwam uit dat de huurders, die zijn heel hard getroffen door COVID. Maar huiseigenaren, die zijn er eigenlijk behoorlijk goed vanaf gekomen. Want die kregen ook allerlei maatregelen, zoals dat ze de hypotheken niet hoefden af te lossen voor een tijdje. En of course kwamen er opeens subsidies van de overheid voor mensen die wilden investeren in een huis en verbouwen. Die kregen natuurlijk een hele smak geld opeens van de overheid erbij om dat te doen. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat mensen weer gingen investeren in de huizenmarkt. Maar dat is echt investeren door mensen die meerdere huizen bezitten. En het helpt niet echt de mensen aan de onderkant van de markt die huren. Dus ik denk dat wat we zien met COVID is dat de ongelijkheid tussen haves en have-nots eigenlijk alleen maar verder is toegenomen. En dat is wat we nu zien ook in de huizenmarkt, wat natuurlijk heel sneu is.
Ja, want ik hoor dat die huizen die worden gewoon ongezien verkocht.
Ja, en ook in de regio zeg maar. We hebben natuurlijk ook dat vrij veel mensen, vooral in Melbourne, met die langdurige lockdowns die ze hadden van, ik weet het nu wel, ik ga de stad uit en ik ga lekker op het platteland wonen. Want dan heb je natuurlijk veel meer vrijheid. Want ik had behoorlijk wat collega's gedurende de lockdown, die in kleine appartementen woonden met kinderen die ze moesten homeschoolen en dan ondertussen ook nog werken. En daar kom je natuurlijk niet zo vrolijk uit. Mensen werden er behoorlijk gek van. Heel veel mensen die ook mentale hulp moesten zoeken, omdat er gewoon heel veel stress en depressie en al dat soort dingen bij kwamen kijken. Dus ja, voor de gebieden buiten de stad zien we ook dat er veel mensen naartoe komen. En ja, voor een stad is dat, ik geloof dat er in totaal maar iets van 10.000 mensen de grote steden hebben verlaten. Maar voor regionale gebieden met een kleine woningmarkt kan dat echt een groot verschil brengen. En dat kan enorm de druk op de huizenprijzen opvoeren.
Ja, dat zie ik ook in de regio's. Er zijn amper huizen te huur. Als ze te huur zijn, dan is er echt een lange wachtrij en mensen bieden tegen elkaar op met meer huur om er maar in te kunnen. En datzelfde geldt eigenlijk voor de huizen die te koop staan. Ja. Die staan maar heel kort te koop. Dat is echt dat hele hete broodjesverhaal.
Ja, absoluut. En het is natuurlijk gewoon jammer dat de overheid met zo'n subsidie kwam voor huiseigenaren die het eigenlijk al in een warm nest zaten en het al voor elkaar hadden. Als je door een economische crisis gaat, is het soms goed inderdaad om te investeren. Anticyclisch investeren noemen we dat. Dus dan probeer je de economie weer uit het slop te halen. Maar terwijl je dat doet, moet je er wel voor zorgen dat je vooral de zwakste helpt. En dat zijn niet mensen die al meerdere huizen bezitten. Dat zijn juist mensen die banen zijn kwijtgeraakt, die een huur niet kunnen betalen. En dus waar moet je de huizenmarkt helpen? Dat is aan de onderkant. Dus dat betekent dat je een meer sociale huisvesting gaat bouwen. En dat is nu gelukkig onderweg in Victoria. De enige staat in Australië waar er wat intelligenter werd gekeken naar hoe ga je een economie subsidiëren. Maar in de andere staten zie je juist dat het eigenlijk allemaal naar de homeowners ging. En ja, die hadden het niet het zwaarst.
En dan komt er nog die geweldige verhoging van de Nustart-uitkering bij, waar iedereen enorm veel mee opschiet.
Ja, kijk, alle kleine beetjes helpen, maar ik had natuurlijk liever gezien dat hij gewoon was gebleven waar Jobseeker was een aantal maanden geleden. Want toen zagen we echt voor het eerst dat mensen een menswaardig bestaan konden hebben. Want natuurlijk, Newstart was niet verhoogd, ik geloof ergens sinds de jaren 90. Terwijl
ja, iets van 20 jaar of zo.
Ja, en de kost van het leven is natuurlijk enorm gestegen. Dus daar kun je echt niet meer van rond. Komen. En dat hebben we nu ook uit het onderzoek wat net is uitgekomen is gebleken. Dat heel veel mensen, vooral nu ze weer minder verdienen, ja, die moeten vaak maaltijden overslaan. En die doen echt heel erg hun best om de huur maar te kunnen betalen. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk. En het gekke ook met de economie op het moment is dat er wordt wel gezegd dat er weer heel veel banen gecreëerd zijn. Maar ondertussen zitten er nog steeds iets van 1,8 miljoen mensen op Jobseeker. En dat is ongeveer de helft meer dan vorig jaar op Newstart. Dus waar kwamen die mensen opeens vandaan? Dat is erg vreemd. Dus ja, dat is een aspect in de economie dat nog verder onderzocht moet worden. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat het er meer mensen in de beroepsbevolking zijn gekomen. Dat dat het aantal banen heeft opgedrukt. Maar ja, het is vooral een ongelijke herstel van de economie.
Nou, en die mensen die dus nu huizen kopen, hè, buiten de stad, langs de kust, op zo'n mooie verlaten bush property waar je kookaburras 's ochtends goedemorgen ziet wensen. Doen die nou een goedkoop of een duurkoop? Want dat klimaat, dat wordt er ook niet beter op.
Ja, dat is natuurlijk een ander verhaal ook weer heel belangrijk. We zien natuurlijk toch meer en meer, en we werken bijvoorbeeld ook met de verzekeringsindustrie, dat veel meer mensen inderdaad op plekken gaan wonen die nu, maar vooral in de toekomst, steeds moeilijker te beschermen zijn. En we zien nu al plekken waar eigenlijk verzekeringsmaatschappijen zeggen van ja, sorry, maar dat gaat te veel kosten. Dus we hebben in Australië heel veel mensen die op risicovolle locaties wonen. En ja, hoe meer mensen de stad verlaten en ook buiten dorpjes gaan wonen en echt aan de kust of in het bos, ja, daar verhoog je het risico natuurlijk enorm mee. En tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat de overheid weer niet genoeg investeert in het voorkomen van schade als er een brand is of een erge situatie. Het is heel erg overinvesteren als de ramp gebeurd is in plaats van ervoor. Dus eigenlijk als het kalf verdronken is, dan wordt de overheid wakker. En het zou goed zijn als ze dat van tevoren doen, want dat is veel efficiënter en dat bespaart heel veel geld. Het is een hele goede investering om je vooraf beter te beschermen.
Nou ja, je noemde net bepaalde gebieden in Australië die al niet te verzekeren zijn. Ik neem het aan dat je het bijvoorbeeld over Townsville hebt, waar er na de overstromingen de verzekeringspremies enorm omhoog gingen natuurlijk. Maar waar ik ook aan zit te denken is dat het allemaal wel de goede kant op leek te gaan na vorig jaar bij die bosbrandencrisis die we gehad hebben. Omdat die overheid inderdaad wat wakker geschud werd over de resultaten van die bosbranden. Maar ja, toen hadden we COVID en toen konden ze zich daarmee bezighouden. Denk je dat ze nu alsnog een kentering maken of dat ze nog een poosje door blijven meeliften op de pandemie?
Ik denk dat het allemaal een beetje pappen en nat houden blijft. We hadden inderdaad het moment natuurlijk na de bushfires dat we echt dachten van nou misschien dat inderdaad de overheid nu wakker wordt. Toen hadden we natuurlijk in het midden van de pandemie ook de resultaten van de Royal Commission van de bushfires kwam uit. Daarin is ook duidelijk gezegd dat de ernst van de bosbranden heel erg ook waren gedreven door klimaatverandering en dat in de toekomst alleen maar erger zou worden. En het was ook aangeraden in dat rapport dat de overheid beter moest investeren in het minimaliseren van schade als extreme gebeurtenissen, rampen zich voordoen. Dus dat is betere beschermende infrastructuur. Eén ding wat miste echt in dat rapport was, ik bedoel, als je toegeeft, ja, dit komt door klimaatverandering, dan moet je natuurlijk ook doorpakken en zeggen van een ander iets wat de overheid dan moet doen is natuurlijk emissies naar beneden brengen. Want dan voorkom je nog meer schade in de toekomst.
Maar ja, dat zit er niet in.
Ik vrees van niet. Het werkt heel langzaam met deze overheid. En dat is heel erg jammer om te zien. Want je zou toch echt beleid moeten maken op basis van feiten en cijfers. En het lijkt er toch op dat deze overheid meer geïnteresseerd is in dingen doen die in het voordeel zijn van een groep kiezers nu. En niet, ze denken niet echt na over onze kinderen en wat de consequenties zijn op de lange termijn.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.